Laten we elkaar gaan naar Johannes hoofdstuk 13. Johannes is de enige schrijver van de vier evangeliën die heel uitgebreide tijd neemt om uit te leggen, te vertellen wat Jezus heeft verteld, heeft geopenbaard. Met name in die laatste week, in die laatste momenten, vlak voordat hij het grootste werk van de hele geschiedenis ging doen. Hoofdstuk 13, hoofdstuk 14, hoofdstuk 15, hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17. Dat zijn allemaal hoofdstukken die eigenlijk weergeven wat Jezus zei op die avond dat ze met elkaar het laatste avondmaal vierden. Ze zochten een plek op om avondmaal te vieren en Jezus vertelde daar een hele hoop. Hij onderwees daarover dat het beter was dat hij zou gaan, dat de Heilige Geest zou komen enzovoort. En Johannes blijkbaar vond het zo cruciaal om daar 5 hoofdstukken aan te besteden, omdat wat Jezus daar deed vlak voor dat grote moment die de hele geschiedenis op zijn kop heeft gezet, wat Jezus daar deed... is van cruciaal belang. En zo mogen wij ook, als we dan beginnen, want dit is het eerste wat hij deed, met die ogen daarnaar kijken. We zien hier Jezus Christus, de Zoon van God, de Allerhoogste, die aan zijn 12 discipelen nog een aantal laatste dingen wil meegeven, wat van fundamenteel belang zal zijn en wat ook iets zal tonen wat hij zal gaan doen en wil gaan doen. Laten we beginnen bij vers 1. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Jezus wist wie die was, Jezus wist wat zou gebeuren en Jezus wist dat hij terug zou gaan naar de Vader. Is van cruciaal belang, want vanuit dat oogpunt doet hij alles wat we hierna lezen. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoren lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. En Jezus die zegt zelf later in deze hoofdstukken die volgen van je hebt echt liefde voor je vrienden, toon je als je bereid bent je leven te geven. En Jezus zijn liefde was en is zo groot dat hij tot het uiterste is gegaan. Moet je je voorstellen dat Jezus Christus is de Zoon van God, is God zelf, die mens is geworden, is Immanuel, is God met ons. En die loopt daar rond en hij wordt daar vriend van zondaren genoemd. Hij loopt rond tussen allerlei mensen die vol met zonde zitten en hij zelf heeft geen zonde in zich. Er is wel zonde rondom hem, maar hij is volkomen vrij van zonde. Vind ik zo krachtig zoals hij daar staat. Hier zit geen zwakke iemand, maar hier zit een krachtig mens die tussen allerlei mensen is, die eigenlijk waar hij het recht bij had om ze eventjes goed de waarheid te vertellen. Niemand kon hem veroordelen, maar hij mocht in wezen iedereen om zich heen veroordelen. En zo komt Jezus. Hij wist wie die was. Hij wist wie die ging doen. Hij was puur. Hij was heilig. Hij was het smetteloos lam. En er was geen stukje zonde in hem. En zo komt hij hier. En dan wordt er gesproken over zijn liefde. Hij had liefde voor de zondaars. Hij had liefde voor al die imperfecte mensen. Voor al die mensen die niet in staat waren om te zijn zoals ze wel door God bedoeld waren. Zelfs Judas zat erbij en hij had ze allemaal lief. Jezus en zijn leerlingen, vers 2, hielden een maaltijd. En de duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, moet je opletten, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Opnieuw zijn hele belangrijke openbaring. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. Weet je, als je weet wie je bent en als je weet wat je van God gekregen hebt, dan ben je in staat om een dienaar te zijn. Want dan heb je niks te verliezen. Als je niet weet wie je bent, als je twijfelt aan van alles en nog wat, is ook dienen is best wel heel lastig. Maar Jezus, gewoon vanuit wie die was, vanuit de positie die hij had in God, kon daar vanuit een dienaar zijn. Vind ik zo prachtig wat hij hier doet. Hij wist wie die was, hij kende zijn autoriteit volledig. En hij stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had, met die linnen doek. En toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? En Jezus antwoordde, wat ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. En dat spreekt ook over wat Petrus op een gegeven moment, als hij daar staat in Handelingen hoofdstuk 2 en hij houdt daar zijn eerste preek. Dan begrijpt hij het. En in de woorden die hij daar spreekt, zie je wat Petrus hier is gaan begrijpen. We gaan verder, vers 8. O nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Maar toen Jezus zei, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen, antwoordde hij, Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En dat zegt eigenlijk een hele hoop. Even stoppen hier, want Jezus die deed hier niet alleen, dit is niet een, er zijn verschillende dingen in de Bijbel waarvan Jezus zegt van, dit stel ik in om ook vaker te blijven doen. Een soort van ritueel, een soort van een ordinance heet het in Engels, een instelling die je dan kunt blijven doen. En elke keer als je dat doet, dan gedenk je een bepaalde waarheid. Zo is de doop zo'n instelling. En dat door de doop van onderdompeling, dat toont, dat is een symbool van dat wij ondergedompeld zijn in zijn dood en in zijn opstanding. Datzelfde geldt voor het avondmaal, dat stelt je ook in als iets van dit moet jullie blijven doen. En elke keer als jullie dit doen, dan moet je gedenken dat. Maar wat Jezus hier deed met die voeten wassen, was niet zo'n ritueel die op die manier ingesteld moest worden. Ik zeg hier niks tegen mensen die letterlijk voeten gaan wassen en op conferenties en op verschillende bijeenkomsten gebeurt er ook wel. En dat kan heel goed zijn, maar wat heel belangrijk is dat Jezus dit niet deed als iets wat wij daadwerkelijk op diezelfde manier met bakken, water enzovoort moesten doen. Hoewel dat soms best goed kan zijn. Maar Jezus laat hier iets zien wat te maken heeft met de binnenkant. En als Petrus dus ziet dat Jezus hem de voeten wil wassen, dan dacht hij eerst van hallo, waarom doet u dit? Want weet je, in Palestina hadden ze niet van zulke mooie schoenen, die helemaal dicht zaten. Tenminste, dat is wel de bedoeling, soms heb je er gat in en dan sta je in een plas en dan heb je natte voet. Maar over het algemeen hadden ze daar open sandalen. En het was er ook nogal stoffig, dus het was gewoon normaal dat als je binnenkwam, dat dan dat stof van je voeten afgehaald moest worden. En als je rijk was, dan had je een slaaf die dat voor je deed. Was je minder rijk, dan deden de vrouwen dat soms bij hun mannen. En soms deden de kinderen dat bij hun vader en moeder. Maar bij de meesten stond gewoon een bak waar je het ook zelf moest doen. Waar je zelf de voeten moest wassen. Niet iedereen had een slaaf. Maar iedereen, als hij thuis kwam, moest zijn voeten wassen om het stof eraf te wassen. En als je dan op zo'n manier ergens kwam en Jezus, degene die het hoogste was, die ging in één keer de minste plek innemen en die ging Petrus de voeten wassen. Dacht Petrus, hallo, dit is niet voor mij. Maar dan zegt Jezus, ik moet dit doen, want als ik jou niet schoonmaak, dan kun je niet schoon zijn. En Petrus wist alleen al door dat zinnetje, dat Jezus, want hij kende Jezus al wel een tijdje, het niet letterlijk had over van, ah, joh, als ik jou niet onder de douche stop, dan stink je en dan kom je gewoon de dag niet door. Petrus kon zichzelf best, hij had geen douche, maar hij was best in staat om zichzelf te wassen. Maar Petrus had door dat Jezus het over iets diepers had. En dan zegt Petrus, nou voor die voeten is leuk, maar mijn handen en mijn hoofd moet gewassen worden. Met andere woorden, mijn denken en mijn handelen. Want daar heb ik u in nodig, Jezus, want het lukt mij niet om goed te denken en het lukt mij niet om goed te handelen. Petrus wist dat hij mens was. En als Jezus dan voor hem zit, ik wil je de voeten wassen, van nou die voeten is leuk, dat is je wandel. Maar mijn daden en mijn hoofd, mijn onreine gedachten, al die zaken waar ik last van heb, daar heb ik u in nodig. En dan zegt Jezus iets heel aparts. Vers 10. Hierop zegt Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Onthoud dat Jezus net heeft gezegd, van, joh, ik doe iets wat je nu nog niet begrijpt, maar later zul je het wel begrijpen. In deze les zit meer dan alleen een voorbeeld van dienstbaarheid. Het is een fantastisch voorbeeld van dienstbaarheid. Het is een heel belangrijk voorbeeld van dienstbaarheid. Dat legt Jezus ook uit. Maar het zegt ook iets over wat Jezus voor zijn discipelen, maar ook voor ons doet en heeft gedaan. Waarvan hij wil dat wij elkaar eraan herinneren en dat ook bij elkaar doen. Vers 12. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en hij ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb, vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Tot zover. Een heel bekend, heel prachtig hoofdstuk. En hier zit meer in dan alleen een voorbeeld van dienstbaarheid. Zoals ik net ook al zei, het was de inleiding voor de laatste instructies voor het grootste wonder van de wereldgeschiedenis. Jezus stond op het punt om het grootste wonder van alle tijden te doen. Waarin iets zou plaatsvinden wat voorgoed onze toekomst, onze eeuwigheid zou veranderen. Het zou de tijd onder het oude verbond afsluiten en de tijd van het nieuwe verbond inluiden. Laten we eens lezen wat Petrus erover zegt in Handelingen hoofdstuk 2. Dan in vers 17, dan houdt Petrus een toespraak. Hij treedt naar voren samen met de 11 andere apostelen. En dan zegt hij in vers 17 of vers 16, laat ik daar beginnen. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En Petrus zegt wat hier nu gebeurt. Niet wat nog zal gebeuren, maar wat hier nu gebeurt. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. Oude mensen zullen droomgezichten ontvangen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op aarde beneden. Bloed, vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Het stuk heb ik heel lang niet begrepen. Want Petrus zegt, dit gebeurt nu. En dan in alles wat nu gebeurt, de geest die op iedereen uitgestort wordt en dat iedereen die Jezus aanroept, zal worden gered. Dat zegt hij allemaal nu. Maar dan staat er in één keer tussendoor over die zon en over de maan. Die zal veranderd worden in de zon, die zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Ik dacht van, nou, dat is nog niet gebeurd. Dus dat moet nog gebeuren. Dus hoe zit dat dan? Totdat ik laatst iemand daar iets over hoorde uitleggen. Ik ben daar ook na gaan bestuderen. En die noemde de dromen van Jozef. Ken je die nog? Hè, gelukkig. En wat was die eerste droom? Had hij het over van die korendingen. En die gingen buigen voor hem. En toen had hij nog een tweede droom. En dan heeft hij het over, in de tweede droom heeft hij het over de zon en de maan. Die buigen ook voor hem. En nog 11 sterren eromheen. En als je dan leest, lees het maar na in Genesis. Zoek het maar eens een keer op, doen we nu niet. Dan vertelt hij die droom. En zelfs zijn vader Jacob, die wordt erg pissig. Die wordt echt boos. De taal, hij wordt echt boos. Dus zo staat het er letterlijk. En zijn broers wilden hem hierdoor letterlijk vermoorden. Zo staat het er. Maar Jacob zegt, hallo, zeg jij dan dat jouw vader en moeder ook voor jou zullen buigen? Het maffe is, Jozef heeft net gezegd, de zon en de maan zullen voor me buigen. En nog 11 sterren. En het antwoord van Jacob is, zeg je dan dat je vader en je moeder voor me zullen buigen? Dat is apart. Dat zegt iets dat in de Bijbel, en daar kun je meerdere voorbeelden van vinden, dat er heel veel voorbeelden zijn dat de zon en de maan niet per se de letterlijke zon en de letterlijke maan hoeven te zijn. En als ik dan kijk naar wat er gebeurde aan het kruis, hoe zorgt de maan dat die schijnt? Hoe kan het dat de maan schijnt? Door de zon. Goed zo. Wat zegt Jezus aan het kruis over zijn vader? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De zon werd verduisterd. En de maan die hing aan het kruis. Jezus heeft continu gezegd, ik doe niets voordat ik het de vader heb zien doen. Als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. Dus Jezus, bij wijze van spreken, als de maan, was de reflectie van de vader. De reflectie van de zon. Zoals hij hier op de aarde was, was hij gekomen om de vader te tonen. Om het licht van de vader via zijn leven te tonen. En aan dat kruis is in één keer de zon, die is er niet. De vader, die verbergt zijn gezicht. En de maan die wordt rood. Rood door het bloed van het lam. En vanaf dat moment is er een nieuwe tijd aangebroken. Is er een nieuw tijdperk. Is er een nieuw begin. Een tijdperk waar Petrus over praat. Van dit is het tijdperk dat iedereen die Jezus aanroept zal worden gered. Ik kan hier nog veel meer over zeggen. En misschien ga ik dat ook nog wel een keer doen. Vandaag niet, want ik wil blijven bij die voetwassing. Maar het heeft alles te maken met dat Jezus op het punt stond om iets cruciaals te doen. Om een werk te doen waardoor wij allemaal, als we bij hem komen, gereinigd en geheiligd worden. Laten we even teruggaan naar Johannes hoofdstuk 13. Wat ik jullie wil uitleggen is dat hier meer gebeurt dan alleen een voorbeeld van dienstbaarheid. Het voorbeeld van dienstbaarheid is van groot belang, maar de opdracht dat Jezus zegt, wat ik hier doe, is ook van belang dat jullie dit naar elkaar doen. Jezus zegt in vers 10, er zitten een paar dingen in. In het licht waar ik het nu even over heb, komt in één keer dit naar boven. Weet je wat zo leuk is? Van de week had ik het idee, Peter en ik hadden samen het idee, om eens met Juda naar de bioscoop te gaan. Juda is onze jochie van 5 inmiddels. En ik wou zeggen 4, maar hij is 5. En wij gingen naar Cars 2. En wat ik zo bijzonder vond, is overal waar hij er met iedereen over praatte, was trouwens wel een heel bijzonder moment. Ik zat samen met hem in zo'n 3D-bioscoop en dan kom je binnen en dan krijg je 2 van die brilletjes. En ik had niet door dat ze een bril voor mij als grote papa en een bril voor hem als kleine jongen hadden gegeven. Dus ik heb die bril maar gewoon uitgedeeld. En tijdens de film dacht ik van, god, wat heb ik een strak brilletje. En via de zijkant keek ik af en toe even naar Juda en dacht ik van, god, wat is het schattig, hè, zo'n klein kereltje met zo'n grote bril. En zo hebben we die hele film uitgekeken. En toen op het laatst gaf hij met die bril. En toen denk ik door, oh ja, hij had mijn bril, ik had zijn bril. Maar goed, even. Maar weet je, wat ik zo bijzonder vond, is tegen iedereen met wie hij praatte over dat we dit even samen hadden gedaan, zei hij, dit was papa's idee. Dat had de grootste indruk gemaakt. Dit was papa's idee. En waar ik het vanmorgen met jullie over heb, is over een idee van papa. Over een idee van onze hemelse vader. Als we het hebben over wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Als we het hebben over wat Jezus hier doet. Juist omdat hij weet dat hij naar de vader ging. Juist omdat hij weet waar hij heen ging. Dan heb ik het met jullie over een initiatief van de vader voor jou en mij. Een initiatief van liefde die hij ons wil tonen. En waarin Jezus ons uitnodigt. Lieve mensen, als je daarna kijkt wat ik voor jullie heb gedaan. Welk initiatief ik voor jullie heb genomen. En dat je daarvan uit ook met elkaar omgaat. Dat is voeten wassen. Elkaar de voeten wassen is met elkaar omgaan, naar elkaar kijken vanuit het besef wat onze hemelse papa en onze hemelse broer, want hij noemt ons, nou ja, enzovoort, daar ga ik er ook niet veel over hebben, maar onze hemelse Jezus, wat hij voor ons heeft gedaan en dat we daar vanuit naar elkaar kijken en elkaar daaraan herinneren, dat is elkaar de voeten wassen. Ik ga het straks nog wel verder uitleggen. Laten we maar eens gaan naar vers 10. Jezus zegt dus, als Petrus net heeft gezegd van, joh, dan was me dan maar helemaal. Dan zegt hij, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog maar zijn voeten te wassen. En ik ging dat woordje gebaat onderzoeken. En dat woordje is luo. Zou ik even allemaal zeggen? Luo, dat is het Griekse woordje luo. En dat betekent baden, heel goed, in bad gaan. Maar dat woordje luo komt op verschillende plekken voor en wordt niet altijd zo vertaald. Maar hou je vinger maar eens tussen. Johannes 13... En ga maar eens met mij naar Openbaringen. Openbaringen hoofdstuk 1 vers 5. Helaas staat hier in de NBV-vertaling iets heel anders dan wat er in de grondtekst staat. Maar goed, ik zal het u uitleggen. Van Johannes aan de 7 gemeenten enzovoort en dan vers 5. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde, aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed. Maar van onze zonden heeft bevrijd, dat staat er niet. In de grondtekst staat er, die ons in het bad van zijn bloed heeft gedaan. Hier staat opnieuw luo. Datzelfde woordje als wat in Johannes hoofdstuk 13 vers 10 staat, als je geluoot bent, als je in bad bent geweest, ben je schoon. En hier staat dat hij onze zonden heeft schoongewassen in het blad, in het bad van zijn bloed. Dat staat er in de grondtekst. En Jezus zegt hier, als je gewassen bent, dan ben je schoon. Wij zijn schoongewassen door zijn bloed. Laten we maar eens, en hou je hand of doe je touwtje tussen hoofdstuk 13 en van Johannes. Maar ga maar eens met me mee naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 9. Wat Jezus hier deed in Johannes hoofdstuk 13 was een volledig beeld, een inleiding van wat hij wilde vertellen. Van dit is wat ik ga doen. En dit is wat ik wil dat jullie gaan beseffen dat er voor jullie gaat gebeuren. Een waarheid die veel dieper gaat dan alleen voeten wassen. En in Hebreeën hoofdstuk 9 wordt er ook wat meer over gezegd. Vers 11, 9 vers 11. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakte tent, die niet door mensenhanden is gemaakt en niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd, dit is wat hij deed aan het kruis, het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heilige voor de dienst van de levende God. Jezus zegt tegen Petrus, je zult het nog niet, je begrijpt het nog niet, maar je gaat het begrijpen. Ik moet dit voor je doen. Dit is niet iets wat je zelf kan doen, maar ik zal iets voor jou doen. Ik neem een initiatief. Het is papa's idee en ik ben gehoorzaam aan hem. Je zult het begrijpen. En als Petrus zijn eerste preek houdt, dan zien we dat hij het begrijpt. Want het eerste wat hij zegt, dit is waarover gesproken is. Dat in deze tijd, als je nu vol bent van de geest en je roept Jezus aan, dan zul je behouden worden. Met andere woorden, je zult bevrijd zijn van je zonden. Petrus wist dat hij een zondaar was. Petrus wist dat hij Jezus verraden had. Maar hij wist dat hij van Jezus genade ontvangen had. Laten we nog even blijven in Hebreeën. Vers 24. Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf. Waar hij nu bij God voor ons pleit. Hij brengt er niet telkens opnieuw het offer van zijn leven. Dit is waarom Jezus zei, als je eenmaal gewassen bent, ben je gewassen. Wat Jezus daar deed, het wassen door zijn bloed, was iets wat hij eenmaal voor ons hoefde te doen. Hij is dus niet te vergelijken met de hoge priester die elk jaar het heiligdom binnengaat. En dat met bloed dat niet eens het zijne is. Want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard om met zijn offer de zonde teniet te doen. En dan gaat het in hoofdstuk 10 enzovoort helemaal over verder. Over dat wij voor eens en altijd, spring maar eens met me mee naar Hebreeën 10 vers 10. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Vers 11, de priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten. Steeds opnieuw dezelfde offers opdragen. Die zonden nooit teniet kunnen doen. Terwijl hij na zijn eenmalige offer voor de zonde voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Vers 14, door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen volgoed tot volmaaktheid gebracht. Dit spreekt allemaal over het werk van Jezus Christus aan het kruis. Als Jezus hier tegen Petrus zegt, als je gebaat bent, als je geloeid bent, als je ondergedompeld bent, dan ben je schoon. Ik heb voor eens en altijd aan het kruis voor jou met alles afgerekend. En dan zegt hij, van maar ik moet wel je voeten wassen. Waar heeft dat nou mee te maken? Ook hier kan ik heel veel over zeggen, maar ik wil het ook niet te ingewikkeld maken. Maar ik heb het hier ook staan. Als je gaat naar, even zien hoor, Leviticus hoofdstuk 19. Ik ga het nu niet lezen. Maar daar wordt gesproken over een offer wat gebracht wordt van een koe. Waar het om gaat is dat er van binnen niks mis mee is. Dus hij moet helemaal van perfect zijn. En van buiten moet hij nooit een juk hebben gedragen. En als je dat vergelijkt opnieuw, de Bijbel wijst continu naar Jezus. Jezus, die was van binnen perfect, zat geen zonde in hem. En aan de buitenkant heeft hij nooit een juk gedragen. Hij is nooit slaaf aan iets of aan wat dan ook geweest. En die koe, die werd dan verbrand. En de as van die koe, die werd uiteindelijk vermengd met water. En dat water samen met die as werd gebruikt voor Israëlieten om ze te reinigen van aanraking met de dood. Dus elke keer als ze in aanraking kwamen met de dood, moesten ze daarheen om weer gewassen te worden. En op zich vind ik het grappig, want het stukje wat ik net las, Hebreeën hoofdstuk 9, daar wordt ook gesproken, luister maar eventjes, in vers 13, Want het lichaam van wie onrein is, als die wordt geheiligd, wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren, of bestrooid met de as van een jonge koe. En daar wordt gesproken over dat offer. De as van een jonge koe. En vervolgens wordt er gesproken dat Jezus dit eens en voor altijd compleet heeft gemaakt. En dat vind ik zo bijzonder, als je dan bij die voetenwassing komt, dan heb je dus opnieuw water. En net zo als de Israëlieten reiniging nodig hadden van elke keer als ze in aanraking kwamen met de dood, zo hebben wij dagelijks reiniging nodig met dat water waar die as van de koe, het volbrachte werk van Jezus Christus, in zit. Dat wij herinnerd mogen worden aan het werk van Jezus aan het kruis. Opnieuw, dat is voeten wassen. Hoe doen we dat? Efeze hoofdstuk 5 vers 25. Mannen, heb uw vrouw lief. Zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. En dan opnieuw, want ik heb dit opnieuw even in de grondtekst onderzocht, vind ik het jammer dat de NBV dit een beetje zwak vertaalt. Daar staat er dit. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, staat er. Maar in de grondtekst staat er dit. Om haar te reinigen met het water van het woord. Ik zal je niet uitleggen hoe dat in het Grieks zit. Er staat niet het woordje kai. Kai betekent en. Dus er staat niet met water en woorden. Maar er staat met het water van het woord. Het water, het reinigende werking van het woord van God. Wat hebben wij dagelijks nodig? De reinigende werking van het woord van God. Zo mogen wij elkaar ook de voeten wassen door de reinigende werking van het woord van God. De laatste tekst. 2 Korinthe, hoofdstuk 5. Ik heb het vorige week ook voorgelezen. Begin ik bij vers 14. Wat ons drijft is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. En dan hier staat er in vers 16, dit is voeten wassen. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ik ga naar vers 17. Daarom ook is iemand die één is met Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en onze verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. En hoe heeft hij dat gedaan? Dubbele punt. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van die verzoening toevertrouwd. Nou vat ik het allemaal even samen. Jezus zegt tegen Petrus, wat ik gedaan heb, moet jij ook doen, moet je ook gaan doen. Ik heb hier een voorbeeld gegeven. Ik ga ook nog in de volgende hoofdstukken er meer uitleg over geven. We gaan dit afsluiten met het avondmaal. Dit hele stukje, ik begin met voeten wassen en dan eindigen we met avondmaal. En wat ik jullie uitleg, ik ga iets doen. De hemelse Vader heeft een idee. Het is papa's idee dat ik kom als een perfect lam om voor jou aan het kruis te gaan. En daardoor word je ondergedompeld in mijn bloed en geheiligd en gereinigd. Maar je wandelt wel elke dag. En elke dag komt er stof op je voeten. En om dat dagelijkse stof van je voeten af te krijgen, om ervoor te zorgen dat Satan geen voedsel heeft, want hij is een stofeter, moet je voeten gewassen worden. Heb je de reiniging van het woord van God nodig? Heb je nodig te horen dat je in mij een nieuwe schepping bent? En dat vertrouw ik jullie toe. Dit moeten jullie ook doen. En als dan in 2 Korinthe hoofdstuk 5 gesproken wordt over dit is wat Jezus heeft gedaan. Hij is aan het kruis gegaan. En hij heeft de wereld haar overtredingen niet toegerekend. En daarvan uit beoordelen wij elkaar nu ook niet meer volgens de maatstaven van deze wereld. Dit is de verzoenende boodschap van Jezus. Ik reken jullie je schulden niet toe. En die boodschap heb ik jullie toevertrouwd. Dat is voeten wassen. Voeten wassen is naar elkaar kijken met de ogen van het verlossende werk van Jezus aan het kruis. Met de ogen van genade. Is tegen elkaar zeggen, jij bent een nieuwe schepping. In Christus. Eigenlijk is het wel heel erg leuk. Ik had het over die 3D-bril. Mijn brilletje was een beetje smal. Maar om die 3D-film te kunnen zien, heb ik een bepaalde bril nodig. En om dit te kunnen doen, hebben wij een bepaalde bril nodig. Hebben wij dezelfde bril nodig die God op heeft. En welke bril heeft God op? Welke bril heeft de Vader op? Als hij naar ons kijkt, dat is de bril van het kruis. Dat is dat Jezus Christus het perfecte lam is. Die voor jou is geslacht. Waardoor hij jou, jouw zonde, niet meer aanrekent. Waardoor je bij hem mag komen. Want zijn offer is voor eens en altijd voldoende. En mag je tegen hem zeggen, hier ben ik Heer. En hij zegt, zet deze bril op, ook naar elkaar. Wat inhoudt, is dat wij de genade van Jezus ontvangen en begrijpen. Ik loop er van weer de man, wat heb ik zijn genade nodig? Wat ben ik imperfect? Wat ben ik zonder hem niets? Maar in Christus ben ik een nieuwe schepping. En die bril, die heeft de Vader op als hij naar mij kijkt. En elke keer als hij naar mij kijkt, dan zegt hij, dat is Lodewijk, mijn dienstknecht. En Jezus zegt, zet die bril ook op naar elkaar. In die zin, was elkaar de voeten. Als jij bij een broer of een zus, bij iemand die ook wandelt in het leven, ziet dat zijn voeten vol zijn van het stof, dat zijn voeten vol zijn van het voedsel van de vijand, waardoor die kan gaan nibbelen aan je voeten, dan help je hem door woorden van het woord te spreken. Dat het woord voor woord, de Bijbel wat in Efeze 5 staat, is het woordje rema. Je hebt logos en rema. Logos is ook echt het geschreven woord van God. Maar rema is ook het geopenbaarde woord van God. Dus dat we elkaar mogen dienen, mogen bedienen met die openbarende woorden van God. Waarin we elkaar bemoedigen en leven geven en leven spreken. Dat we niet naar elkaar kijken vanuit veroordeling. Zeggen we dan dat we het niet moeten hebben over zaken waar we in moeten groeien en zaken die fout zijn gegaan? Dat zeg ik niet. Maar ik zeg dat we naar elkaar kijken vanuit ogen van liefde. En jullie hebben mijn verhaal van vorige week gehoord. En vanmorgen zit ik weer een beetje meer in een onderwijsmodus en elke week kan het anders zijn. Maar doordat dit woord ook in mijn leven weer geland is, dat geënt zijn in de boom des levens en niet in de boom van kennis van goed en kwaad. Geënt zijn in Jezus Christus. Vorige week zei ik het in één zinnetje. Dat ik niet omdat het moest, omdat ik Jezus zegt, je moet elkaar lief hebben. En als je mij lief hebt, dan doe je wat ik zeg. Dus dan moet ik ook met mijn andere lief hebben. Nee, dat is hier. Maar als je ontvangt wat de Vader voor fantastisch idee voor jou had en heeft. Dan ga je daar vanuit ook kijken naar de ander. En dan kun je niet anders dan liefde voelen. En zo ontdekte ik in mijn leven dat God een wonder van liefde in mijn hart deed. Dat alle mensen, bijvoorbeeld waar we afgelopen week heen gingen, om die kaarten te brengen. Of het nou mensen waren die heel veel moeite met mij hebben gehad. Of dat mensen waren die nog steeds heel veel van me hielden. En gewoon om goede redenen de gemeente hebben verlaten. In mijn hart had dat geen enkel verschil. Want ik had die bril op. Die bril op van de genade van God. Of nou zo'n brilletje was of zo'n bril, dat maakt niet zo uit. Maar daarvan uit kon ik naar iedereen gelijk kijken. Vanuit het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Dit stukje hield mij wat dat betreft de hele week bezig. Terwijl ik dacht aan voeten wassen. Voor mij voelde, in de goede zin van het woord, wat we deden, wat we doen, als op een gezonde manier voeten wassen. Ik vond die zin in die kaart, van we zegenen jou met zijn waarheid, zijn liefde en zijn genade. Dat is de waarheid spreken. Dat is het woord van God. Dat is voeten wassen. En dat is mijn verlangen. Dat wij in de gemeente, dat we daar sterker in gaan worden. Dat ik daar sterker in ga worden. Dat we op die manier, met die bril van het volbrachte werk aan het kruis. Dat we gereinigd zijn door zijn bloed. En dat we daarvan uit niet perfect zijn. Maar we een perfect lam hebben. Afgelopen weken heb ik dat een paar keer gezegd. Als een Israëliet vol zonde kwam bij de priester. Er werd niet gekeken naar de verschrikkelijkheid van zijn zonde, maar er werd gekeken naar de perfectie, of het lam perfect was. En zo kijkt de Vader niet naar hoe verschrikkelijk onze tekortkomingen zijn, maar hij kijkt naar hoe perfect het lam is. En zo mogen we naar elkaar kijken.
Amen.